Goedemiddag allemaal. Wat een zegen om weer zo bij elkaar te mogen zijn. Ik heb het gevoel dat we best met een hele groep mensen zijn. En ik merkte dat er toch ook weer nieuwe mensen zijn die voor de eerste keer zijn. Maar in ieder geval allemaal heel hartelijk welkom. Ik zei net, wat een zegen dat je zo bij elkaar mag zijn. Ook als je ziet wat er allemaal op deze wereld gebeurt. En misschien ook in je eigen persoonlijk leven. En we denken dan ook aan onze broeders en zusters op de wereld die om hun geloof lijden moeten. Wij kunnen in vrijheid en rust bij elkaar komen. We mogen de Heer daarvoor dankbaar zijn. Afgelopen donderdag dachten we de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. We lezen dan zo in de Bijbel: en het gebeurde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde en hij werd opgenomen in de hemel. Laten we daar met elkaar van zingen, met lied 720, alle drie de versen, gouden harpen ruisen. Vanmiddag willen we nadenken over het thema bruiloft van het lam. We lezen daarover in Openbaring 19 eigenlijk op twee manieren. De bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. In ditzelfde hoofdstuk komen we vier keer het woord halleluja tegen. Halleluja betekent eigenlijk de oproep, looft de Heer. En dat komen we hier 4 keer tegen. En als ik goed begrepen heb dat het ook de enige 4 keren zijn dat het in het Nieuwe Testament staat. Dat halleluja, de oproep om de Heer te loven, dat mogen we ook vanmiddag elkaar toe oproepen en dat ook als een getuigenis uitzingen. En laten we dat doen met lied 571, alle 3 de versen. O liefde Gods, oneindig groot. Dankjewel, broeder Steenhuis, dat je weer vanmiddag hier wil zijn om dit onderwerp in te leiden. In het gesprekje wat we vooraf hadden werd benoemd, soms zijn dingen te heilig, te mooi om er aan te komen. Maar ik denk toch dat dit ook een onderwerp is waar we in heilige eerbied tot de Heere samen over na mogen denken. Ik wil je ook graag veel zegen toewensen daarin en laten we samen ook de Heer bidden om die zegen. Heren, zo komen we vanmiddag samen bij u om te willen luisteren naar dat wat u in de Bijbel, uw woord aan mensen hebt willen doorgeven. Ook soms zulke heel grote, heilige dingen waar we eigenlijk in verwondering op afstand staan En toch, Heer, willen we graag vanmiddag zo uw woord openen en naar uw stem luisteren. En we bidden daarin voor broeder Dato, dat hij datgene wat hij overdacht heeft aan ons mag doorgeven en dat het de woorden van u zijn die onze harten verwarmen, ook opbouwen en misschien vermanen. Heer, wat we van elkaar niet weten, u kent ons aller hart en gedachten en wat we nodig hebben. En zo willen we deze momenten voor u brengen, biddend om uw leiding voor broeder Steenhuis, maar voor ons allemaal als we luisteren mogen. Spreek, Heer, uw knecht hoort. En zo willen we graag uw woorden horen in de naam van de Heiland, de Heer Jezus. Amen. Ik geef je graag het woord.
We willen graag eerst dat stukje uit Openbaring 19 lezen. Openbaring 19. Vers 6. En ik hoorde zoiets als het geluid, als een geluid van een grote menigte, en als een gedruis van vele wateren, en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja! Want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid gegeven. Hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. En dan hoofdstuk 21, vers 9. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe. En hij sprak met mij en zei: kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God. En haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere jaspissteen. Tot zover het lezen. inderdaad, als je aan deze prachtige dingen denkt, dan bekruip je het gevoel, een stukje overtuiging, een stukje impuls om er niks van te zeggen. Want alles wat je zegt zou afbreuk kunnen doen aan dat mooie. Dat overkomt me vaak. Ik zei toen we net aan het bidden waren met een paar broeders, we hadden ooit ergens een mevrouw leren kennen die vroeg een gesprek aan. Dat gesprek is ook geweest. En toen heb ik tegen Henny gezegd, het was net alsof er een hele bijzondere plant stond. En ik had het gevoel, alles wat ik eraan doe, dat beschadigt die plant. Zo'n tere sfeer hing daar. En die tere sfeer hangt ook als je denkt aan een dergelijk onderwerp. En dat maakt het moeilijk. Bovendien, weet u het al lang, waarschijnlijk heb u al, ik weet niet hoe vaak, Openbaring 19 gelezen. En misschien ook wel toespraken of studies daarover bekeken, gehoord, beluisterd, meegekregen. Toch wil ik proberen. En ik begin bij de Heer Jezus. De Heer Jezus is hier op aarde geweest en hij heeft het werk volbracht. Broeder Jan refereerde daar net aan. En is na die 40 dagen met de discipelen naar de Olijfberg gegaan en heeft daar de discipelen gezegend. En terwijl hij hen zegende, werd hij opgenomen en is hij naar de hemel gegaan, hemelvaartsdag. Ik weet niet of ik het gezegd heb, misschien op een andere locatie, want er is een enquête geweest, welke van de christelijke feestdagen is nu het mooiste of het meest belangrijk? Als je dat vraagt, dan, en je zou bijvoorbeeld Pasen de lucht in gooien, dan krijg je een reactie. Als je Pinksteren de lucht in gooit, dan krijg je zelfs heel veel reactie, zeker als je in een bepaalde charismatische hoek bent. Maar als je hemelvaartsdag de lucht in gooit, ja, hoort het niet bij die 7 gezette hoogtijden, dat hoort niet bij die 7 hele bekende feesten van Leviticus 23. Maar als je dat zegt, ja, hemelvaartsdag, wat moet je daarmee? Douwtrappen, fietsen, vrije dag, muziekconcours in het Slochterbos, mijn jeugd. Zulke dingen. Maar het is eigenlijk niet zo denderend wat je hoort. Maar stel, dat was de enquête, dat je vanuit de hemel naar dezezelfde feesten des Heren zou kijken. En als je dan hemelvaartsdag de lucht ingooit, daar staat de hele hemel op zijn kop. Een volkomen andere reactie. Daar komt de overwinnaar. Daar komt hij. We hebben continu 33 jaar in spanning gezeten van hoe loopt dit af en waarom doet hij dit en waarom grijpt hij niet in en waarom slaat hij niet terug en waarom komt hij niet van het kruis af en van al die dingen, al die termen kent u. Maar hemelvaartsdag, daar komt hij aan. Ik lees in Hebreeën 5 vers 10 dat hij, toen hij wegging, opgenomen is geweest, door God begroet als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nou, over het woord begroet is wat te doen. Het kan ook vertaald worden betiteld. Dat woord begroet kan ook geduid zijn. En in elk geval door God geduid, door God begroet als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar als u de Bijbel bestudeert en u ziet dat de Heer Jezus in Handelingen 1 hier vandaan gaat, en engelen zeggen hij is weggegaan, en zoals hij weggegaan is, zo komt hij ook terug, dan gaat u toch een keer denken, hoe komt hij terug dan? Nou, net zo. Staat daarover iets in de Bijbel? Antwoord ja. Het hele boek Ezechiël staat bijna vol. Hij komt in de gloriewagen, in die troonwagen, in die hele bijzondere glorieachtige troon, die mobiele troon van Yahweh. Zo komt hij terug. Dus die troonwagen landde daar op de Olijfberg en toen zei de taxichauffeur, u kunt instappen. Taxichauffeur, ja, daar waren cherubijnen. Ja, staat erbij hoor. En hij is ingestapt. En toen? Hoe hoog kwam hij toen? Onze norm? Antwoord, nee. Want u hebt een ander stukje in de Bijbel, Daniël 7. Dat is even schakelen. Dus u gaat van Handelingen 1 gaat u naar Daniël 7. Dan weet u precies hoe het afloopt. Maar nu ziet u met de wolken des hemels. Aha, hij is in wolken opgenomen. Maar met de wolken des hemels komt er een mensenzoon bij de oude van dagen. Oude van dagen. Is dat de gepensioneerde God? Een beetje afstands. Misschien wel een beetje Alzheimer. Onze termen. Nee, de wijsheid zelf. Nog steeds dezelfde. Geen schaduw van omkeer bij hem. Nul. Nog steeds dezelfde. En bij hem wordt hij, de mensenzoon, gebracht. En hij krijgt uit de handen van de oude vandaag alle macht, alle gezag, alle koninkrijken. Hij wordt de heerser, hij wordt de koning. Hij krijgt alle majesteit die maar denkbaar is. De Heer Jezus. Na de ordening van Melchizedek. Moeilijke term, ik weet het wel. Maar de Bijbel zegt heel precies in de brief aan de Hebreeën dat oude moeilijk woord, Aaronitische verbond, die ordening van Aaron, heeft niets gebracht. Het einde was, ze hebben hem laten kruisigen, ze hebben hem weggestuurd, ze wilden hem niet in hun tempel, ze hebben hem losgelaten. En de Heer Jezus heeft nog voor het kruis geweend over Jeruzalem, maar ook geweend over uw huis worden u woest gelaten. Zo van die tempel, hij was al leeg toen. Daar zat al niks meer in het heilige der heiligen. De ark van het verbond was met Nebukadnezar weggevoerd of door Jeremia weggestopt. Hoe dan ook, hoe het ook gegaan is, maar de ark was er niet. En die kwam er ook niet terug, zou ook niet meer gemaakt worden. Dus er was helemaal geen grote verzoendag meer mogelijk. Want er was helemaal geen ark meer. Dat was al lang voorbij. Daarom scheurde het gordijn. Ik ben een beetje kattig. Dat is niet zozeer om ons te tonen dat er nu een open deur is. Van nu, nu kunnen we eindelijk naar binnen. Want het, ja, de voorhang is gescheurd. De hemel is nu open. Het leven en het licht is tot stand zoals eeuwig lot. U kent die termen wel. Klopt niet. Er was helemaal niks achter het gordijn. Nul. En God zei, en heeft het zelf gedaan, van boven tot beneden scheurde dat gordijn. Niet van ons uit naar boven, maar van boven naar beneden. Dat was niks. Het is inhoudsloos. En hij is hoge priester geworden naar een andere ordening. Niet de ordening van Aaron, maar de ordening van Melchizedek. Zonder begin van dagen, Aaron was gestorven. Zonder begin van dagen en einde van leven, de zoon van God gelijk. Al die dingen vallen op hun plek als u één keer ziet wat er is gebeurd. Maar die, onze Heer Jezus, de Heiland, heeft dat werk volbracht, is nu in de troon van God. En nog steeds is hij daar zichtbaar als het lam dat geslacht is. Er komt een moment dat al die verlosten daar zullen zijn, Openbaring 5, en dat ze in het midden van de troon en van de levende wezens, de cherubijnen en de oudsten, een lam zullen zien staande als geslacht. Alsof het net gebeurd is, roep ik al 100 keer. Alsof het precies, alsof je ooggetuige bent geweest van dat wat er op het kruis is gebeurd. Het lam dat geslacht is. En is dat toen ineens geworden of was dat voorzegd? Nee, dat is voorzegd. De Bijbel zegt dat hij het lam was voorgekend voor de grondlegging van de wereld. dat is best oud. Als je Darwin gelooft, dan kom je al getallen tegen. Maar als je dit, het is beter om dit te geloven. Darwin had het niet goed, die had het fout. Maar als je dit ziet, dan denk je, aha, er is dus al heel, heel lang geleden, voor er überhaupt iets was, een lam gezien. En nu komt de combinatie met vanmiddag. Er is toen ook een vrouw gezien die bij hem paste. Toen, voor de grondlegging van de wereld. Voordat er iets was. Een poosje later, ik weet niet precies hoeveel jaar later, hoeveel tijd later, zijn Adam en Eva daar neergezet. Waarom? Nou, om een beeld te zijn van dat plan. Dat plan, dat lag er. Bij de Vader, bij de Zoon, bij de Heilige Geest. Dat lag in het Vaderhuis. De hemel is een keer geschapen. Het Vaderhuis was er al toen. We hebben dat al een keer eerder gehad. Maar probeert u het dus. Toen lag er een plan. En er zal een vrouw hem vergezellen. Jeremia heeft schitterende profetieën opgeschreven en laten weten. U kunt ze lezen in zijn boek. Maar één daarvan is Jeremia 31. Het is maar één regeltje. Als de Heer Jezus ooit, Jeremia 31, als de Heer Jezus ooit koning gaat worden opnieuw in Jeruzalem. En als Israël ooit weer zonder oorlog en zonder allerlei bedreiging in het land gaat wonen. De Bijbel zegt dat gaat gebeuren een keer. En dat hij dan komt. En dan staat er één regeltje. En een vrouw zal een man omvangen. Eén regeltje. Dit is zo kostbaar. Dat moet je omlijsten. Gouden lijstje alsjeblieft. Niet gouden harpenruizen. Gouden woorden staan daar. Dat betekent, als de Heer Jezus terugkomt om die zegentijd voor Israël te laten beginnen, dan is hij niet alleen. Dan gaat een vrouw hem vergezellen. En u mag invullen of proberen in te vullen wie dat dan zal zijn. Ik heb daar een antwoord op. Ga dat proberen helder te krijgen. Er zijn zulke prachtige dingen voorzegd. En toen Adam en Eva begonnen, was dat ook zo. Ineens was Adam daar. God blies de levensadem in zijn neus. Hij voelde zich alleen. Hij kon al die mannetjes en vrouwtjes in de dierenwereld een naam geven, een karakter duiden. Maar hij zelf had niets dat bij hem paste. Diepe slaap, u kent het, rib uit zijn lijf. Ik vertel, nou een beetje te populair misschien, maar goed, dat zegt genoeg. Ook die uitdrukking zegt genoeg. En een vrouw die bij hem paste. En de Bijbel zegt in het Nieuwe Testament van dat moment, deze verborgenheid, dit geheimenis is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Efeziërs hoofdstuk 5. En dat wil dus zeggen dat toen God ging scheppen en de mensen op aarde kwamen, het model van wat er lag in het Vaderhuis, het model van het lam en een vrouw bij hem passend, hem completerend, hem compleet makend, want dat is de term die in Efeziërs 1 gebruikt wordt, de volheid van hem, die hem completeert, die hem helemaal volledig maakt. Dat plan, dat heeft gezicht gekregen in Adam en Eva en daarna. Nu snapt u onmiddellijk, als de duivel ergens zijn tanden inzet, dan is het wel hierin om iets bijzonders van de Heere Jezus, iets bijzonders van wat God bedacht heeft, om dat te vertroebelen. Om dat eigenlijk weg te krijgen. En daar doet hij zijn uiterste best voor. Alternatieve vormen, daar gaat hij. En als er ergens over gedebatteerd wordt, dan is het wel over die alternatieve vormen van... men noemt dat dan LHBTI-discussie. Maar goed, dat dendert door de kerken, door de gemeenschappen, door de geloofsgroepen. En het vernielt bijna alles. De gemeenschap gaat ook zelf kapot. Ervaring. Sorry, het is zo. Dit principe is zo essentieel dat we heel voorzichtig moeten gaan kijken van... Wat is nu het masterplan van Yahweh geweest? Dat was om zijn zoon te laten completeren door een vrouw die bij hem paste. Prediker zegt, een man onder 1000 heb ik gevonden, maar een vrouw die bij hem past, die was er nog niet. Spreuken 31, ook van Salomo. Prediker was ook van Salomo. Spreuken 31 zegt, ik zal je dus de lijst van waaraan ze zou moeten voldoen geven. Spreuken 31. Daar wordt dan een soort grap mee gemaakt. Alsof dat op de keukenkastjes moet worden geplakt. Want dan kan ze het zien of zo. Maar Salomo heeft nog een boek geschreven. Sommigen zijn op studies geweest in Ermelo over het Hoogliedboek. Maar dan duizelt het mij en het emotioneert mij buitengewoon. Ik vind het misschien wel het prachtigste Bijbelboek uit de Bijbel. Zo teer, zo bijzonder, zo uniek, dat Salomo, die een vrouw uit de heidenen heeft, probeert u dat eens op te slaan, dus niet uit Israël, maar uit de heidenen. Een Egyptische prinses had hij getrouwd. En voor die Egyptische prinses heeft hij precies zoveel ruimte gemaakt in zijn eigen paleis als de ruimte van hemzelf. Echt hoor, staat er heel precies. Heel precies. En die Egyptische prinses wordt omschreven in het Hoogliedboek. En Salomo is daar de bruidegom. En zij is dan de bruid. Dus als u iets wilt snappen van deze dingen, probeert u het eens. Probeer daar ook eens wat bij te vinden. Er zijn video-opnames van. Er zijn ook audio-opnames van. Probeert u het dus. Maar wat ik nu vanmiddag zo graag willen is dat wij, die misschien heel gewoon vinden, het heel gewoon vinden dat wij de bruid van het lam zijn, dat wij ons gaan realiseren dat dat niet gewoon is. In de eerste plaats is er ook over de vraag, is de gemeente eigenlijk wel de bruid, een grote discussie gaande. Is Israël niet de bruid? Dat is een hele en vaak hele duidelijke vraag die we ook heel vaak horen. En dat is ook wel een beetje begrijpelijk, want in het Ezechiëlboek, hoofdstuk 16, vindt u dat Jeruzalem getekend wordt als een vrouw die nog heel jong is, trappelend in het bloed van haar geboorte, dus eigenlijk net geboren. Maar niemand zag met ontferming op die vrouw neer. Niemand deed er iets aan. Werd niet gewassen, werd niet gereinigd, werd niet vertroeteld. Dat daar eigenlijk iets ontstaat. En een korte tijd later, hetzelfde hoofdstuk, kwam de Heere weer voorbij en er was de tijd van de liefde gekomen. En toen bleek ze prachtig te zijn. En toen werd ze genomen. En ik bedoel dan, sorry, dat is geen goed woord. Maar toen werd ze in de nabijheid van die Heere gebracht. Nu gaat het om Jeruzalem, de stad Jeruzalem. De vrouw wordt getekend. En dus zegt men, dat is het lam van God. Nee, dat staat er niet, want dan is ook Israël niet aan de orde. Dan is alleen de stad Jeruzalem daar aan de orde. Alleen de stad Jeruzalem en niet het gehele volk. Maar verder komt het ook niet. En u mag van alles bedenken, lieve broeders, zusters, Maar als u nu vandaag de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser, en als u weet dat uw schuld weg is, dat uw zonden verzoend zijn, en dat u leven uit God hebt, dan is de Heilige Geest in u gekomen. Dat zegt de Bijbel. Dat heeft niet te maken met een bepaalde kleur van uw kerkelijke richting. Dan komt de Heilige Geest in jou en maakt van jouw lichaam zijn tempel. Voegt jou bij hem die het hoofd is. Hij het hoofd bij de leden. Aan elkaar gevoegd. Door de geest tot dat ene lichaam gevoegd. Gedoopt. De gemeente is een heel bijzonder instituut. Absoluut niet gezien. Alleen de beelden. Eva. De vrouw van Jozef. De vrouw van Mozes. De vrouw van Salomo. Dus iedere keer, er zijn best beelden. Best een hele rij beelden. Maar het was nog steeds Israël. En God bemoeide zich met Israël. Toen Israël zei, nee, we willen niet dat hij koning over ons is. Toen is die tempel verwoest geraakt. Toen is het gordijn gescheurd. En toen is het heil op de Pinksterdag naar de heidenen gegaan. U kent die prachtige omschrijving van Handelingen 2. Zo is het gegaan. En Paulus zegt, die in die tijd optrad en naar boven kwam, ik heb jullie als een reine maagd, jullie mensen uit Korinthe, niet uit de Joodse gelederen, maar uit de heidenwereld van Korinthe, ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. 2 Korinthe 11. En dat bijzondere is dat er toen een gemeente ontstond. En Efeziërs hoofdstuk 5, dat heb ik al geciteerd, vertelt u, ja, dat is, als je dan gaat praten over hoe moet een man omgaan met zijn vrouw en hoe moet een vrouw zich gedragen ten aanzien van die man, Efeziërs hoofdstuk 5, nou, als je dat dan leest, hoe dat moet, dan krijgt iedereen al de kriebels van de, durf je dat nog te doen in een huwelijk en zegening? Nou, ik probeer het elke keer. Ik sla nooit over, denk ik. Voor zover ik weet, heb ik het nooit overgeslagen. En probeer te zeggen, als ik mijn rol vervul, die Efeze 5 mij toedenkt, de Christusrol, dan is het voor mij, vrouw, een vreugde om mij gehoorzaam te zijn en onderdanig te zijn. Want dan cijfer ik mezelf helemaal weg, blijft er niets over. En alleen maar dienen, dienen, dienen. Nou, als je daar toch wat wilt als vrouw, een soort status, daar heb je er een. Echt, als al die mannen hier zouden zien welke rol toebedeeld is in hun leven, dan hebben die vrouwen daar een schitterende plek. Het is helemaal geen slaventoestand. Het is helemaal niet een onderdanigheid. En I am the boss. Nul. Helemaal niks. Ik ben de knecht. Ik ben de dienaar. Ik ga voor jou naar het kruis. Ik ga sterven. Ik ga mezelf in de dood geven voor jou. Die hele tere duidingen geven aan hoe de vrouw gezien wordt. Niet onderdanig aan, maar buitengewoon geliefd. Deze verborgenheid, dit geheimenis is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Dat zijn zulke prachtige duidingen. Nou, lieve mensen, de bruiloft van het Lam. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, dat is de vereniging van de bruid die nu nog hier op aarde is met de bruidegom die nu al in de troon van God is. En die de bruid heeft, zegt Johannes de Doper. Dat is de bruidegom. Nou, dan moet je even wachten. Met andere woorden, de ontknoping zal er zijn als dat huwelijk plaatsgevonden heeft. Als die verbintenis er is, dan heeft hij de bruid. Nou, dan is hij absoluut de bruidegom. Dat is een hele duidelijke. Tot op dat moment zijn wij in verlovingstijd. Ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. In verlovingstijd. Maar het wordt gezien in verbinding met die prachtige vereniging. Dat één worden En als ik één tekst uit Hooglied 8 mag citeren nu, u weet waarom ik het dan doe, Hooglied. Toen ging zij overgave aanbieden. Nou, ik zal er verder geen woord aan verspillen, ik doe alleen maar wat af misschien, als ik er wat van zeg. Maar dat is, hier ben ik, Heer. Hier ben ik, voor u. Het is voor u. We kunnen daar grapjes over maken en dat is al, ik weet niet hoe vaak gebeurd, maar dat teren, dat hele unieke is heel concreet. En nu wil ik proberen om u een kapstok te geven. Ik heb er de hele week over nagedacht, ik wist natuurlijk dat dit kwam en dan vraag je je af, moet ik weer meer van hetzelfde zeggen of is er een andere duiding mogelijk? Ik probeer het. Ik neem u mee naar het Genesisboek. Daar staan in grote trekken alle heilsfeiten vermeld. Als een soort voorwoord op de hele Bijbel. En je vindt in een voorwoord, in korte trekken, wat de inhoud is van het echte boek. Dat is nu nog zo. Het voorwoord van de Bijbel is het Genesisboek. Dat heeft Mozes niet meegemaakt. Hij heeft het wel geschreven. Dat horen we bij de Torah, bij de 5 boeken van Mozes. Maar hij heeft het niet zelf meegemaakt. Dat was voor zijn tijd. Van wie heeft hij dat dan? Ja, daar gaat hij. De discussie barst los. Stenen misschien. Kleitabletten. Daar zijn hele theorieën over. Hoe ook. Ik geloof dat het anders is. De Heer heeft gezegd, Mozes, ik benoem jou als profeet, als een hele bijzondere profeet. En jij moet dingen doorgeven die ik je ingeef. Zoals Ezechiël dingen hoorde van Jahwe, van de Heer, over het offer, over de tempel die nog komt, over de toekomst van Israël, over de schitterende heilsgebeurtenissen in Jeruzalem. En hij mag dat doorgeven. Zo heeft de Heere aan Mozes verteld. Van vriend tot vriend. Van mond tot mond. Zegt de Bijbel. Gesproken over deze dingen. Elke keer als Mozes daar binnen midden ging, kreeg hij weer een lading. Ik ben stikjaloers geweest op Mozes. Boos. Aan de voeten van Jahwe zitten. In het heilige der heiligen, waar niemand mocht komen, alleen de hoge priester op de grote verzoendag, daar zat Mozes elke dag. En daar hoorde hij de Heere van tussen de beide cherubijnen, op de ark van het verbond, spreken. Nou, Mozes had een klein recordertje natuurlijk, die bestonden toen al lang. Sorry hoor, ik sla er maar wat onzin uit. Dat gloeiende verstand van Mozes, dat enorme begaafdheid, die enorme begaafdheid van hem, was genoeg om dit op te pakken, om dit op te slaan en om dit weer te geven. Dat is een bijzondere genadegave van Jahwe. Maar daar heeft de Heer gezegd, ik moest eens wat vertellen over die Adam en over die Eva. Maar ik zou je ook wat vertellen over Abraham. En nu kom ik tot een punt waar ik je graag in mee wil nemen. Er zijn 3 hoofdstukken in het boek Genesis die echt belangrijk zijn. En dat is Genesis 22, Genesis 23 en Genesis 24. In de Genesis 22 wordt Abraham gezegd om zijn zoon op het altaar te leggen. Hij heeft een reis van 3 dagen gemaakt en is bij de berg, bij Jeruzalem uitgekomen. Dat staat in de Bijbel. Toen al? Ja, toen al. Dat is best een hele reis. Daar gingen ook wat knechten mee, wat kamelen, wat ezels. In elk geval ezels, maar die worden genoemd. Hoe ook, Abraham gaat uiteindelijk de berg op. Samen met zijn zoon Isaac het hout. U kent dit, want u hebt er heel vaak iets over gehoord. Of het is geciteerd in een gebed of in een toespraak. En Abraham, mes en vuur. Waar is het lam, mijn vader? We hebben dus alles, maar het lam, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. We hebben het over de bruiloft van het lam vanmiddag. Hè? Dus probeert u het. Waar is het lam? Op een bepaald moment is dat altaar klaar en zonder dat we iets horen van Isaac. Hij zal best iets gezegd hebben, maar we weten het niet. In elk geval is dat niet aan Mozes meegedeeld. En dan legt Abraham zijn eigen zoon op het altaar. En hij is in staat om het te doen. Want God had het gezegd. Stop. Yahweh Jireh, de Heere zal voorzien, daar het lam. Ziet u het lam? Is het dan Isaac? Is Isaac het lam? Nee. Nee, dat moest toch komen. Toen was er voorlopig een ram in de verwarde struiken die op dat altaar gelegd gestorven is. Toen. Hoofdstuk 23 van Genesis. Probeer u dat nou maar eens op een rijtje te zetten. Sarah sterft. De tent van Sarah is leeg. Het is over. Ze wordt begraven en dat is ook met gepaste eerbied gebeurd. En een spelonk kopen, een grafplaats kopen voor een gigantische prijs, had Abraham er ook best voor over. Het is allemaal gebeurd met de Hethieten daar, een gesprek in de buurt van Hebron. Daar. De tent is leeg. Wat betekent dat? Sarah is gestorven. De bruid die als zodanig fungeerde richting Abraham is er niet meer. Genesis 24. Abraham zegt, ik zal voor mijn zoon een bruid zoeken. Dan krijg je dat prachtige verhaal van die knecht van Abraham die op pad gaat en die er ergens bij Betuel terechtkomt, op een hele wonderlijke manier daar in huis komt, Rebecca vindt, Rebecca helemaal in het nieuw zet en in de tooien van Isaac zet. Ringen, sieraden, kleren, schitterend. En die knecht die neemt Rebecca mee en brengt haar in de richting van de bruidegom. Hij gaat op pad, Isaac, verwachtend dat het wel zo ver zou zijn. Wie is dat, die man? Vraagt zij. Ja, dat is mijn heer. Zij sluit zich, stap van haar kameel af en ga naar Isaac. En Isaac brengt haar waar? In de tent van Sarah. Die was leeg. Zo vond Isaac troost. Nou, probeer dat verhaal van 22, 23, 24 in Genesis nog een keer te lezen voor jezelf. Je gaat ervan genieten, denk ik. Maar als je dat bijzondere verhaal nu eens bij elkaar houdt, dus niet lospeuterd, maar als een eenheid ziet, en dat is het. Nou, dan. Ik heb het geprobeerd. Of het nou vrijdag was of donderdag, ik weet het niet meer. Maar dat is de bruiloft van het lam. Isaac het lam. En de bruid. Die worden bij elkaar gebracht. En waar? Daar waar Israël ophoudt. Niet definitief. God heeft nog een plan met Israël. Echt in de toekomst, heb ik zo pas ook gezegd, als het om Jeruzalem gaat. Maar dat prachtige plaatje heb u echt al jaren in uw Bijbel. Nou, afgelopen week stond in de krant die ik toevallig had, een fotootje van een Rembrandt, twee kleine portretjes van een Rembrandt waren ontdekt. Idioot veel geld waard. Maar ineens wordt zoiets als een kostbaarheid ontdekt. Nou, dit gaat gebeuren in jouw leven. Het is geen Rembrandt. Nee, het is van een andere schilder. Heilige Geest. Die schilder kent u toch? Die schildert. Ja, ja. Hele mooie beelden. Schitterende geschiedenissen worden aaneengevoegd. Ik heb een beeld van de Heilige Geest ontdekt. En ja, bij die verhaaltjes over Rembrandt ging het over twee portretten van twee mensen, een meneer en een mevrouw. En hier gaat het over twee mensen. Over een meneer en over een mevrouw. Ziet u het? Ik hoop dat u het ziet. Ik hoop dat u ziet dat het zo uniek is. Wat er straks gaat gebeuren. U wordt nu in verlovingstijd geacht hem de eer te geven, hem te verwachten, naar hem uit te kijken, voor hem te leven, plannen te maken voor wat er dan gaat gebeuren. Misschien wel een boekje schrijven van wat heb ik nog nodig dan? Nou, waarschijnlijk nul. Maar goed, toen hadden we een boekje, en die had een boekje met pannenpotten, weet ik veel wat we dan allemaal hadden. En dat stond op geen petunia's. Ik zei, dat kun je niet maken. Dat kun je toch niet zeggen. Dat heeft ze ook niet gedaan. Want ik had een grote wond. Nee, we krijgen natuurlijk 100. Nou ja, weet ik veel. Hoeveel petunia's. Ja, geen helemaal meer. Dat is een onzinverhaal. Geen onzinverhaal. Het is echt gebeurd. Maar als je je nu bezighoudt met wat er dan gaat gebeuren. En wat je dan nog nodig hebt. Dan kom je maar bij één ding uit, Heer Jezus. Ik wil zo graag weten wie u bent. Ik wil u nu al graag een beetje leren kennen. Nou, misschien hebben u dan Hooglied, het boek, nodig om een paar aspecten van hem, die heel bijzonder zijn, om die te zien. En om daar ook voor te gaan danken. Om daarvoor te gaan huldigen. Dat is nog meer, denk ik. Er komt een moment dat u bij hem bent. Opgenomen, zoals hij is opgenomen in die wagen, weet u wel, wat ik vertelde, die troonwagen, die mobiele troon. Heb je ooit Psalm 110 gelezen over die grote koning, dat de troon daar in Psalm 110 ook wielen heeft, echt hoor, dat zijn die wielen die je in het Ezechielboek tegenkomt, maar zo gaan ook wij. Zoals hij wegging, zo gaan wij. Ja, nou, dat moet een knap voertuig zijn. Als het hele spul van Oudkoudwijk en Broek erbij inpaste. Ja, allemaal een zitplaats. Nou, misschien wel. We hadden vroeger een bus met 35 zitplaatsen, maar ook 35 staanplaatsen. Nou, en dan maar knokken om die. En je wil graag een stoeltje hebben, toch? Nou. Onzin op een rij weg. Die mobiele wagen komt. En die gaat u en mij rechtstreeks brengen naar hem. En hij kijkt uit. En hij zegt, dat is ze. Kom, mijn geliefde. Hooglied. Ik wil uw stem horen. Ik wil uw gedaante zien. Laat mij uw stem horen. Ik wil zo graag dat u dichterbij komt. Kom, ik heb een plaats voor u bereid. De woning is klaar hoor. Je kunt er zo in. Het huis van de vader met de vele woningen. Hij heeft het geregeld. Daar gaat u wonen. Maar ik ga ook een moment naar de troon. Dat anderen zien. Wat jij allemaal gekregen hebt door het geloof in de Heer Jezus. Hoe uniek je bent. Hoe bijzonder je bent. En welke bijzonderheden nog komen. De bruid krijgt de heerlijkheid, de glorie, de koninklijke, nou ja, grootheid van hem. Ik heb hun, die bruid, de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Alles is aan jou. Je wordt overladen met zegeningen. En nu al ben je rijk. Omdat je weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Ik hoef niet bang te zijn voor de dood. Als het zover is dat ik moet sterven, dan ben ik bij hem en dat is uitzonderlijk, dat is veruit het beste, bent u nog niet eens in het vaderhuis, maar nu al. En u gaat vanuit die ruimte, de derde hemel heet dat, het paradijs heet dat, gaat u naar hem toe, naar het huis van de vader. En dan zal hij zeggen, zie ik en de kinderen die u mij gegeven hebt, hier zijn ze, hier heb ik voor betaald. En dan zal blijken welke prijs hij voor jou daar op dat kruis heeft moeten ophoesten om jou te redden, om jou te verlossen, om je voor altijd gelukkig te maken. De Heer Jezus, uw bruidegom, de bruidegom krijgt een bruid. En er is een bruiloft van het lam en het lam is ook dezelfde als de man in linnen. Dat heb ik vaker op andere plekken over mogen praten, heel vaak misschien, want dat vind ik een heel boeiend onderwerp, de man in linnen, maar daar wordt ook zij, de bruid, in linnen gestoken, zoals Rebecca, weet je wat, dat verhaal van Genesis 24, krijgt Rebecca een jurk, een nieuw kostuum, een nieuwe outfit. En het is helemaal niet zo dat die bruidegom dan zegt, zal mij benieuwen hoe ze eruit ziet. Nou, dat weet hij wel. Hij heeft het zelf meegestuurd. Bij ons mag een bruidegom helemaal niet weten hoe die vrouw dan gekleed is op die huwelijksdag. Maar dat is in dat geval helemaal niet aan de orde. Dan komt ze aan in zijn outfit. Maar straks staan wij, gelovigen, hè, alleen gelovigen, in de outfit van hem, de man in linnen. En u bent dan gekleed in smetteloos fijn linnen. Hetzelfde. Dan bent u in zijn kleur gestoken. In zijn kostuum, in zijn hoedanigheid. De vrouw van Salomo, die heidense vrouw, woonde in het paleis van koning Salomo. Had precies dezelfde ruimte, had precies dezelfde glorie als die van hem. Jozef zijn vrouw Asnat, de dochter van Potifera, weet je wel, de farao gaf haar aan Jozef toen. Hetzelfde. U en ik, de bruiloft van het lam, we zullen één zijn met hem. En als je nu al, als het goed is en fijn is, die eenheid kunt proeven in een relatie tussen man en vrouw, met vrucht als gevolg, vrucht dragen, dan gaat het dan in optima forma verder. Heel diep, heel intens. Gaat het dan om seksualiteit zoals we dat nu kennen? Ik denk het niet. Dus dat bedoel ik niet, van seks in de hemel of iets van die aard. Maar ik bedoel wel te zeggen dat er zo'n intieme eenheid is, dat er vruchten uit tevoorschijn komen die heel uniek zijn voor hemzelf, voor de vader, maar ook voor al die anderen die ook in de hemel zijn. Want u moet zich goed realiseren dat u niet de enige bent in de hemel, dat de bruid ook niet de enige is, maar ze is een enorme schare toeschouwers. Johannes de Doper zegt al dat hij de vriend van de bruidegom is, dus die de bruid heeft, dat is de bruidegom, maar ik ben de vriend van de bruidegom. Dus hij hoorde niet bij die bruid en ook niet bij die bruidegom, dat was hij sowieso niet, maar hij is een van die toeschouwers. Dat betekent dat de oud-testamentische gelovigen, de oud-testamentische heiligen wel in de hemel zijn, maar niet bij de bruid horen. Bij de gemeente horen, deel uitmaken van het lichaam van Christus, is uniek. Is echt uniek. Nou, dan wordt het tijd dat u zich dat realiseert en dat u zegt met een bordje op uw kop, ik ben de meest gezegende van alle mensen. Nou, dat is dan de volgende demonstratie. Wordt misschien wel verboden door de bestuurders. Maar u hebt het wel. U bent gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. U bent gezegend. U bent rijk. U bent gelukkig. En het wordt tijd dat we ons dat realiseren en daar ook over praten. Dat ons leven is. Dat wordt ons leven. Het oplossen van een stikstofprobleem, dat is niet uw leven. Echt niet. Afgezien nog van of de mensen wel of niet in staat zijn om dat te doen. Dat betwijfel ik ook. Maar afgezien nog van alles. Uw leven is Christus. Bedenk de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Daar ligt onze aandacht. Op hem gericht zijn. En voor hem leven. En voor hem vrucht voortbrengen. Tot zijn eigen eer en glorie. Ik hoop dat u de bruiloft van het Lam met blijdschap tegemoet ziet. En u hoeft er zelf niks voor te doen. U hoeft geen jurk te kopen. Ook geen schoenen te poetsen. Voetwassing doet hij ook al. Sorry. Ik kan wel een poosje. Nee, maar er zit ook veel humor in. Maar dat fijne, dat unieke, dat je van zo'n gezelschap deel mag uit gaan maken, dat is iets bijzonders. En dat maakt je blij. En ik hoop dat u zo blij wordt als ik er zelf blij van werd de afgelopen dagen. Ik hoop dat die blijdschap ook jouw hart, jouw denken vult en je taal wordt en misschien ook wel je lied wordt. De Heere zegene jullie. Amen. Vader, dank u wel dat u ons een ogenblik gaf om over deze dingen na te denken, door te denken en misschien dingen te zeggen. Ik wil u zo bidden dat ik niet afbreuk doe aan dat hele tere, dat hele mooie van uzelf, wat u zelf zo prachtig bedacht hebt samen met de Heer Jezus en met de Heilige Geest. Dat plan wat er lag, wat er al eeuwen lag mogelijk, ver voor de schepping, voor die tijd, lag al een model. En dat model zal straks een keer tot uitvoering komen. Wat een dag zal dat zijn. Wat een heerlijkheid, wat een glorie, wat een zegen, wat een blijdschap voor ons. Dank u voor de Bijbel, voor Abraham die zo'n geschiedenis liet neerschrijven. Voor uzelf, Vader, omdat u Mozes deze geschiedenis hebt doorverteld, ingefluisterd. En Mozes mocht het opschrijven. En we kunnen het nu nog lezen, Genesis 22 en 23 en 24. Dank u voor Salomo die een prachtig boek over Hooglied heeft geschreven. Het Hooglied. Het hoogste lied. Dank u wel dat het daarover gaat, over man en vrouw. Dank u wel voor Paulus. Ik heb jullie als een reine maagd en een man verloofd. Deze verborgenheid, dit geheimenis is groot. Maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Dank u wel voor Johannes die daar prachtige dingen over schreef. Petrus die zijn best deed om de Heer Jezus te tekenen. Dank u wel voor al die mensen die ertoe bij hebben gedragen. Dat we nu een beeld kunnen krijgen van de Heer Jezus, van uzelf, van de Heilige Geest en van onze positie. Door het geloof in hem. Dank u wel voor deze dingen. We prijzen uw naam en danken u voor elkaar, ook voor deze middag. Amen.
Dank u wel voor alles wat je ons hebt meegegeven. Ik zat er net zo aan te denken, je zei blijdschap en het overdenken ervan. Het is de laatste middag van dit seizoen, dus we hebben een heel seizoen om dit met ons mee te dragen. Laten we het lied 915 zingen. U is de glorie.
Thank you.
Nou, wellicht kende u het vers ook uit uw hoofd, maar in mijn boekje staat het helemaal niet. Dus die zullen daar ook wel ergens rondgaan. Graag nog, voordat we helemaal afsluiten, aandacht voor een paar dingen. Ik wijs op de tafel om de hoek heen met dat wat erop ligt. En als dat uw belangstelling heeft, neem het mee. Daar staat ook de bus waar eventuele vragen in kunnen, waar ook uw bijdrage voor de kosten van deze middagen in kunnen. Jullie zijn nog even hier, denk ik. Dus als u een persoonlijke vraag aan Dato wilt stellen, is dat ook mogelijk. Er is weer soep en broodjes. Maak daar ook gebruik van en zo kunnen we ook elkaar ontmoeten. En ik zei het al, het is alweer de laatste bijeenkomst van dit seizoen. De volgende keer staat gepland op DV zondag 17 september. Het onderwerp zal dan zijn de toekomst van Europa. En ik had opgeschreven van harte welkom en nodig ook eens een ander uit. Nou, ik werd daar nog in versterkt toen ik straks mensen ontmoette die voor de eerste keer hier zijn. Zo zijn er nog steeds mensen die wellicht niet weten dat wij hier samenkomen. Dus geef het ook door aan anderen. Dan stel ik voor om samen af te sluiten met dankgebed. Heren, dan hebben wij heel veel redenen om u te bedanken. Ieder persoonlijk, als we de Heer Jezus mogen kennen als onze zaligmaker, die voor ons, voor mij, de weg van lijden en sterven ging, maar ook opstond uit de dood en naar de hemel bent gegaan. En we mogen als het ware zeggen, u wacht daar op ons. En zo mogen we naar uw komst uitzien. En we hebben gezegd, in september weer bij elkaar komen. Maar Heer, we mogen toch ook het verwachten dat u in die tijd ons gehaald hebt. Maar we willen ook dat in uw hand leggen. Heer, wij danken u voor deze middag en mogen we zo opgebouwd zijn tot eer en glorie van uw naam. En als we nog momenten bij elkaar zijn, gebruik maken van soep en brood. Heer, wil ook dat zegenen en we willen u daar ook voor bedanken. U eren wij in alles wat u ons geeft. En ga zo ook met ons. Ook als we misschien tegen dingen opzien. U weet al onze situaties. We dragen elkaar in uw genade en zorg op. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.